gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop het vanmiddag ook op een paar punten wat interactief te doen, zo mogelijk. Maar ik begin eerst maar eens een stukje van wal te steken. De eerste, denk ik, wat van belang is, als wij vanmiddag stilstaan bij dat thema mens, dat het over ons gaat. Het gaat over u, het gaat over mij. Twee dingen daarbij. Het eerste is dat ik me herinner van een bezoek, van wel eens meer bezoeken, dat mensen inderdaad wat hoofdschuddend aan tafel zitten en zo bij de krant, zo moet u nou toch eens kijken, dominee, wat daar allemaal gebeurt. En inderdaad, als je de krant opslaat of je zou op internet kijken, je ziet allerlei verschrikkelijke dingen voorkomen. Inderdaad, iemand met messteken opgenomen in een ziekenhuis of iemand op hoge leeftijd die beroofd is, geld is afgetroggeld. Ja, dat zijn inderdaad vreselijke dingen waarin mensen zich in hun veiligheid voelen aangetast. En zo zou je ook kunnen lezen Genesis 3 als zo'n krantenbericht. En u begrijpt wel een beetje wat er dan gebeurt als je het leest als zo'n krantenbericht. Want dan is het ineens heel ver weg, dan is het niet dichtbij, dan is het niet in onze achtertuin, dan gaat het al helemaal niet over mijzelf, maar dan gaat het over allerlei ellende die we natuurlijk proberen zo ver mogelijk weg te houden. En het is dan ook niet de bedoeling dat we Genesis 3 zouden lezen als zoiets als vrouw steelt appel. Of ik kan me voorstellen dat de grootste krant van Nederland het nog een beetje aardiger zou formuleren in de zin van slang verleidt vrouw. Het is niet iets dat zou kunnen gebeuren, ja, een ander, maar niet mij. Dat zou betekenen dat de Bijbel dan zoiets wordt als, ja, vergankelijk krantenpapier. En dat is de bedoeling niet, dat kan de bedoeling niet zijn. Dat we uit de Bijbel zouden moeten halen dat de mens zondig is, een wereld vol kwaad en geweld. Daar op zich hebben we de Bijbel niet voor nodig. Dat komen we uit de krant ook nog wel te weten, dat het er met ons mensen niet al te best voor staat. Dus ik zou u toch willen uitnodigen om zo enigszins mogelijk Genesis 3, datgene wat hier staat, toe te gaan eigen te maken. Dat is de ene kant. Andere, en dat heeft daar alles mee te maken, dat is nog zo'n voorbeeld. Ik meen dat het in mijn eerste gemeente was, dat voorzitter van de kerkenraad op een gegeven moment vertelde, ze was op iemand bij op huisbezoek geweest. En op een of andere manier was het inderdaad ook gegaan over de eerste hoofdstukken van Genesis. En zij had op een gegeven moment iets gezegd van, ja, maar denkt u er wel om, die boom van kennis van goed en kwaad, die staat ook in uw tuin. En ook u plukt daar de vruchten van. Oei, toen was het mis. Die zin ook mis dat de betrokkenen die huisbezoek kreeg zichzelf aangevallen voelde. En niet ten onrechte. Het gaat niet over bijvoorbeeld de 21-jarige Eva te Ede en de 22-jarige Adam te Ede. Nee, het begint, en dat lijkt me niet toevallig, hoewel je, dat zien de vertalingen dan al, laten de vertalingen al zien, je daar ook steeds over kunt discussiëren. Het is niet toevallig dat het heel nadrukkelijk begint over de mens en zijn vrouw. Wij zeggen dan heel makkelijk Adam en Eva, ja, maar hier wil de Bijbel ons erbij bepalen dat het niet gaat over alleen zomaar toen en daar. Nee, het gaat hierin over mijzelf, over ik, over wij. Nog geen persoonsnamen, niet hier, dat komt een klein stukje verderop. Daarom dus soms lastig. En hoe komt dat? Dat zult u wellicht ook wel weten. Adam, de naam Adam, dat is hetzelfde of heeft de betekenis mens. Het is als dat wij iemand hier heet van zijn achternaam Bakker, maar dat wil nog niet altijd zeggen dat hij daarmee ook Bakker is, maar die betekenis heeft de naam Bakker wel. Dus, de mens en zijn vrouw, u en ik. Dan worden we vervolgens voor een lastige vraag gesteld. Ik raak dat al even aan in de inleiding van de studiewijzer. Want waar komt nu toch dat kwaad vandaan? Waar komt nu toch dat kwaad vandaan? Als u, daar zou ik u willen uitnodigen om even mee te lezen, dus in Genesis 3. Het eerste gedeelte, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. Als we dat zinnetje zo lezen, waar zouden we dan zeggen, alleen op basis van dit zinnetje, waar komt het kwaad vandaan? Hoe zit dat nou? Zou bijna zeggen een gok, want het is zoeken met deze tekst hier, willen maken. Zegt u? Ja, uit het listige, ja, ja. En hoe komt dat listige nou op de aarde terecht? We durven het bijna niet te zeggen, zo lastig is het. Wat zegt u? Ja, 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 dit is bijna eng. Dit is bijna eng zoals het hier staat. Ja, dat listige, ja, dus de Bijbel die zoekt naar, ja, waar komt dat nou vandaan, hoe zit dat? Ja, en als je gaat redeneren, dan zeg je inderdaad van, het listigste van alle dieren, en wie heeft nu alle dieren van het veld gemaakt? Ja, dat is uiteindelijk God. Tegelijkertijd kun je je ook afvragen, ja, het is niet God zelf, God is niet hier de auteur, om het zomaar te zeggen, van het kwaad. Maar op een of andere manier is het een zoeken van, ja, hoe komt dat nu? Zeker op het moment dat wij natuurlijk belijden dat God de schepper is van hemel en aarde. Dus je zou kunnen zeggen, hij is degene die alles omvat. Dus hoe komt dat kwade dan de wereld in? Nou, in Genesis 3, en nogmaals, de schrift zegt daar nog wel iets meer over, ja, die laat dat wat in het midden. Waar het kwaad, waar de Satan, hoewel die hier niet als zodanig genoemd staat, vandaan komt. En er staat eigenlijk niet anders dan, ja, de slang was de listigste van de dieren op het veld. Je hebt de mens en daarna zou je kunnen zeggen de slang. Aan de ene kant dus een deel van de schepping, aan de andere kant afstand. Er is niet zoiets als een sluitend bewijs, als we dat al zouden kunnen geven. Dan beginnen we te lezen en dan staat dan dat die slang die zegt tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof. Als iemand je vraagt, is het echt zo dat? Wat voor gevoel, wat begint dat op te roepen? Stel dat iemand dat zo tegen jou zegt, van, ik heb gehoord dat, is het echt zo dat? Twijfel, ja, daar wordt als het ware op voorhand een soort van, twijfel gemaakt. Of de ander twijfelt aan jou, hè? Of hij probeert bij jouzelf twijfel teweeg te brengen. Heb je dat nou echt zo gezegd? Ja, de Ander heeft dat kennelijk wel. Ja. Dus het woord twijfel, in het woord twijfel zit ook het woord twee. En het is niet toevallig dat in het woord duivel, daar hebben we natuurlijk toch wel hiermee te maken, het kwaad, het duivel. In het woord duivel zit ook het woord twee. Hè, dus die probeert de zaken uit elkaar te trekken. Je zou kunnen zeggen, waar God uit is op eenheid, daar zoekt de duivel steeds naar de twijfel, naar de tweedracht. Dus waar, als het ware, hemel en aarde in de schepping samen zijn gedacht, daar probeert die duivel daar tweedracht in te brengen. En dan is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof. Laten we dat even vergelijken. Daarom heb ik Genesis 2, de versen 16 en 17 erboven laten zetten. Wat heeft God gezegd over alle bomen? Als we dat zo zien staan. In Genesis 2, vers 16. Ja, van alle bomen mag je vrij eten. Het is buitengewoon, zou je kunnen zeggen, royaal. Hè? Dus die eerste zin, dat is zelfs zonder voorwaarden, zonder beperking. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Vers 16. Dus alles. Wat doet de duivel? Die draait dat helemaal om. Dus God heeft zeker gezegd, je mag niet eten van alle bomen. Dus op een of andere manier, dat is heel slim natuurlijk, heel sluw, van er zit iets in je hoofd, alle bomen, alle bomen. En dat wordt dan hier radicaal omgedraaid. Dus inderdaad, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Daar begint het mee. God geeft royaal de vrijheid. En dan gaat de vrouw antwoorden. En inderdaad, het lijkt nog dat ze het goed gehoord heeft. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Nou, bijna hetzelfde. Het wordt al een kleine nuance anders, van de vrucht van de bomen. Daar stond alle bomen, dus het wordt al iets benauwder, maar klopt nog steeds. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Ik wil dat ook nog even vergelijken. U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. Wat heeft God nu feitelijk gezegd van die boom in het midden? Ja, dat is de kennisboom van kennis van goed en kwaad. Daar zit ook nog een verschil trouwens in, een genuanceerd verschil van, dus dat is een andere. Maar wat mocht er nu niet met die boom? Wat mocht er? Niet eten inderdaad. En zij gaat dat overdrijven, niet eten en niet aanraken. Dus het is ineens, ze gaat, God wordt verbiedt veel meer, zo lijkt het. Anders sterft. Dus er zit iets in van overdrijving. En dat is eigenlijk, volgens mij doet dat een soort van appel op iets dat bij heel veel mensen leeft. Zeker buiten de kerk, maar ik heb ook wel eens het gevoel van binnen de kerk, bij gelovige mensen. Waar doet dit een appel op? Ik denk zoiets van, God is degene van wie je niks mag. God is degene die van het opgeheven vingertje. Wij hebben het over 10 geboden. Een gebod is iets positiefs, iets wat je zult doen. Maar ik denk dat wij vaak daarin iets ervaren van 10 verboden. God als degene van het opgeheven vingertje. God die ons geen plezier zou gunnen. En zo begint ergens hier het kwaad erin te sluipen. Niet eten, niet aanraken. Dus op een of andere manier begint de vrouw al iets over te nemen van die terminologie van de slang. Die heeft gezegd, God heeft gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. De slang doet daar al een appel op. En daarmee wordt er al met al een hele ommekeer gemaakt. Want Gods intentie was eten en leven. En het wordt nu al zoiets als eten en sterven. Althans, die doem ligt er enigszins overheen. Het is ook nog van belang om te beseffen dat hier iets anders fundamenteels gebeurt. Als het hier gaat over die vraag, God heeft zeker gezegd, dan zitten we in iets wat wij kennen, namelijk een geloofsgesprek, hoewel een geloofsgesprek, je zou misschien het anders nog moeten zeggen, een theologisch gesprek. Dat klinkt misschien hoog en duur, maar eigenlijk is het dat. Want wat is theologie? Wat heb ik gestudeerd? Of wat zou ik hebben moeten studeren in ieder geval? Dat is nadenken over de vraag, wat zegt God? Theologie is eigenlijk die wetenschap, die manier van logisch denken over de vraag, wat zegt God? In die zin is het een heel bazaal gesprek. En in die zin moet dat gesprek ook steeds weer gevoerd worden. Wat zegt God nu eigenlijk? En de slang, die gaat vervolgens aan het werk. En die zegt, sterven? Nee. Je zult niet sterven, dat zeker niet. Het eerste die het begint, je mag zeker niet eten van alle bomen in het hof. En vervolgens, langs hele listige wegen, wordt nu ineens al ontkend dat er ook nog maar één boom zou zijn waar je van af moet blijven en die uiteindelijk tot de dood zou leiden. Nee, je zult niet sterven, maar je ogen zullen open gaan. Met andere woorden, je zult zelfstandig kunnen oordelen. En daar zit iets in wat ik eigenlijk wel mooi vond in de gedachtegang. Want wat gebeurt daar? Er is een hele mooie Duitse vertaling van dit gedeelte van Genesis 3. En daar staat in, jullie ogen zullen je open, jullie ogen zullen zich kleren, staat daar in het Duits. En dat is een woord, dat heeft alleszins te maken met wat we ook wel eens horen misschien, het woord Aufklärung. Een periode in de 18e eeuw met name, waarin de gedachte opkomt van de mens moet het van zijn verstand hebben, waarin de wetenschap ook langzamerhand loskomt van de theologie en van de schriften en dat nadenken een zelfstandige acte wordt. De verlichting, zeggen wij dan. De verlichting. De wetenschap begint zich dan te ontwikkelen en de reden wordt steeds belangrijker. Het verstand wordt steeds belangrijker. Het is, zo zou je kunnen zeggen, bijna als of dat hier gebeurt. Dus de mens die zelfstandig gaat opereren. De mens die het zelf denkt te kunnen. De mens die hier als God wil zijn. Ooit, dat is al een jaar of 25 jaar geleden, maar op een of andere manier heeft dat heel veel indruk op mij gemaakt, heeft de VPRO een documentaire gemaakt over toen allerlei ontwikkelingen in de gezondheidszorg, dingen die inmiddels voor een deel ook al gerealiseerd zijn, maar die documentaire heette Beter dan God. Daar waren mensen toen voor een deel heel erg boos over, Want dat is natuurlijk nogal een aanmatigende titel. Maar tegelijkertijd is dat misschien soms wel goed om de dingen op scherp te zetten. En ook wel goed om dat zo te zeggen, omdat het doet beseffen wat er wellicht ook gaande zit, ook gaande is in ons zoeken naar verbetering, vernieuwing, het verleggen van grenzen. Ja, wij proberen te zijn als God, misschien zelfs wel beter te zijn dan God. En dat is natuurlijk lastig, want aan de ene kant hebben wij ons verstand gekregen. Liefhebben van God is ook iets van het verstand. En aan de andere kant lijkt het, zoals hier Genesis 3 ons vertelt, dat wij ook zoeken naar de grenzen en ook die grenzen willen overschrijden. Ik denk dat dat hier gebeurt. De mens die als het ware, dat zit in de mens aan de ene kant. De mens die toch die grenzen wil overschrijden. De grenzen die hem gesteld zijn. Zoals hier ook wordt aangegeven. Als je ogen zullen worden geopend, dan zul je weten. Dan zul je goed en kwaad kennen. Daar zit een belofte in, daar zit een verlokking in, iets van een verlangen. Wat zou dat toch mooi zijn als wij zo zouden kunnen kennen. En dan staat er ook vervolgens in vers 6, en de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat die een lust voor het oog was, ja, een boom begeerenswaardig om er verstandig door te worden. En dan gebeurt het. Ze neemt de vrucht, ze geeft die aan haar man, dacht daarbij ineens, hé, zijn soms ineens van die parallellen. Ze neemt de vrucht en geeft aan haar man, die eet en dan voltrekt zich de breuk. En wat bijzonder dan, maar dat is alleen maar even een enkele gedachte, dat in het avondmaal, waarin de breuk als het ware, de bevestiging, het hele van de breuk als het ware bevestigd wordt, Jezus hetzelfde doet. Hij neemt en hij geeft en wij eten. Dus daar wordt precies de tegenovergestelde beweging gemaakt door de Heer Jezus. Niet het uit elkaar spelen, maar het weer verbinden, het verzoenen. Want, dat is ook iets wat hier gebeurt. In Genesis 3 wordt in de eerste versen heel nadrukkelijk steeds over meervoud gesproken. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u, en dan wordt bedoeld jullie, u in meervoud mogen niet eten? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Dus het is heel nadrukkelijk, hier wordt nog gesproken over een eenheid van man en vrouw. Zij zijn samen mens. Je zou ook kunnen zeggen, zij zijn hier samen verantwoordelijk en zij nemen ook verantwoordelijkheid voor elkaar. Maar met dat zien, met dat eten, voltrekt zich de breuk. Want op dat moment, dan blijkt dat dat zien helemaal niet zo zalig is, dat dat zien helemaal niet zo gelukkig maakt. Want op het moment dat de mens en zijn vrouw zien, op dat moment zien ze dat ze naakt zijn. Op dat moment is alle harmonie weg. Op dat moment is het vervreemding. Op dat moment is het ieder voor zich. Op dat moment wordt het anders zijn, het elk anders zijn een probleem. Vanaf dat moment is het pijnlijk. Allemaal. Vraag is dan natuurlijk weer, en dat is ook weer zo'n soort van vraag van alle tijden. Hoe zit dat dan met God? Waarom is God op dat moment niet aanwezig? Hij had het toch makkelijk kunnen voorkomen? Daar zit denk ik iets in van ja, wat de Bijbel aan de ene kant geeft aan vrijheid. De mens heeft een grote mate van vrijheid gekregen. De mens is geschapen naar Gods beeld. Dat in eerste instantie, man en vrouw. Maar aan de andere kant, ja, aan de andere kant gaat dat ook weer niet buiten God om. God geeft die vrijheid. En je zou kunnen zeggen, dan moeten we vervolgens ook verder niet zeuren, niet moeilijk doen. Als er dingen fout lopen, als wij gebruik maken van die vrijheid, als we die misschien zelfs misbruiken en het gaat verkeerd, dan moeten wij niet vervolgens zeggen, ja maar God, dan had u ons die vrijheid maar niet moeten geven. Want, laten we maar weer even lezen, dat is wel wat er gebeurt. Dat is wel wat er gebeurt. We hebben daar een heel mooi spelletje van. Het spelletje Zwarte Pieten. En dat is wat hier gebeurt. Want God komt toch tevoorschijn. God komt tevoorschijn, lezen we in vers 8. En ze hoorden de stem van de Heere God. Ze verbergen zich. Kennelijk merken ze zoiets van er is verwijdering. Hè? Want wat is er gebeurd? Er is verwijdering ontstaan tussen de mens en zijn vrouw. Zo zullen we merken. Er is verwijdering ontstaan tussen de mens en God. En er is verwijdering ontstaan tussen de mens en de aarde. Dat is ook niet onbelangrijk. In die zin denk ik wel eens, een partij voor de dieren, die was er in die zin al lang. Want de aandacht voor de schepping is er hier juist ook in de eerste hoofdstukken van Genesis al volop. Juist ook in de wijze waarop hier wordt aangegeven inderdaad hoe de mens met God in strijd is, hoe mensen met elkaar in strijd zijn, maar ook met de aarde in strijd zijn. Lees het slot aan de verse 18 en 19. Het dorens en distels zal hij voor u laten opkomen. Het is een en al verwijdering, het is mis. Maar nog even dat Zwarte Pieten, want ik zie ook wel een beetje de tijd dat ik op moet letten, om straks ook weer een beetje binnen de tijd te eindigen. En God roept Adam, vers 9, en zegt, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof, ik werd bang, ik ben naakt, en ik verborg me. En dan is in vraag 11 de vraag, hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daarvan niet te eten? Toen zei Adam, en dit is zo fundamenteel, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeten. En dat zien we nou steeds weer, in de samenleving ook. Twee keer gaat het hier verkeerd. U gaf mij die vrouw. Met andere woorden, God, u hebt het zelf gedaan. Het is uw schuld. Dat is natuurlijk een hele venijnige. Het lijkt erop dat we dat wel eens wat vaker doen. Hè, bij die waarom-vragen soms ook. Proef ik daar wel eens iets van. Dat wij God de schuld geven voor onze eigen falen. Waarom hebt u dat toegelaten? Ja, wij zelf wilden dit of dat. Of... En het tweede is, niet ikzelf, nee. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor mijn eigen daden. Nee, het is de vrouw die u mij gegeven hebt. Was er in de afgelopen week ook niet zo'n minister of staatssecretaris die iets dergelijks zei? Het zijn de ambtenaren die mij gegeven zijn. Die hebben de fout gemaakt. Nee, zelf wist ik nergens van. Dat is uitermate fundamenteel. En wat hier vervolgens gebeurt, is dat God dus niet meer de mens en zijn vrouw gezamenlijk aanspreekt, zoals dat in Genesis 2 wel gebeurt, maar God spreekt vervolgens elk individueel aan. Ze zijn met als het ware uit elkaar gespeeld. En als we dan verder lezen, dan zien we dat ook, dat er inderdaad tweespalt zal ontstaan tussen man en vrouw, tussen de mens en zijn vrouw, en dat ze die in die zin uit elkaar gespeeld zijn. Tot besluit. Als we kijken naar Genesis 3 in het geheel van de Bijbel, dan valt ook nog eens een keer op dat Genesis 4, Kaïn en Abel, daar zijn wel verschillende verwijzingen naar, maar je komt nergens verder in de Bijbel eigenlijk een concrete verwijzing tegen naar Genesis 3. En de vraag is, hoe komt dat? Je zou kunnen zeggen, of ik ben er eigenlijk wel van overtuigd, dat Genesis 3 hierin een soort van basis gegeven is. Zo gaat dat met de mens. Zo gaat dat met de mens. Hij verwijdert zich van God. Steeds weer opnieuw. God geeft hem de vrijheid. Bevrijding uit Egypte. En in de woestijn binnen de kortste keren loopt het weer mis. Intocht in het beloofde land. Binnen de kortste keren gaat het volk zijn eigen gang en doen ze wat goed is in hun eigen ogen. God zendt zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde. En binnen de kortste keren, wij laten hem niet leven. Wij vermoorden hem. We slaan hem aan het kruis. Dat is kennelijk wat er gebeurt, wat mensen steeds weer doen met de vrijheid die God geeft. Het is als het ware, ja, het patroon, het menselijk patroon. Dan kunnen we inderdaad met een grapje kijken naar het nieuws, het parlementaire nieuws van de afgelopen weken. Maar let maar eens op, zo zit het in elkaar. Wij verwijzen steeds naar een ander en die vrouw die verwijst weer naar de slang. En het zijn altijd anderen die het hebben gedaan. Maar de vraag is, één, als mens, durven wij, als wij die vrijheid die God geeft om te handelen, durven wij die vrijheid in te nemen? Gebruiken? En durven wij daar verantwoordelijkheid voor te nemen, eigen verantwoordelijkheid? Met andere woorden, de mens, ja, is aan de ene kant geschapen naar Gods beeld, maar tegelijkertijd ook een mens die de neiging heeft grenzen op te zoeken, grenzen te overschrijden. En in die zin is de mens, zoals die hier geschetst wordt, een gemankeerd mens. Iemand waar wat mee is, om het zomaar te zeggen. En dat is niet de ander, maar dat zijn wij zelf. Maar het mooie is, en dat zit ook in Genesis 3 al ingebakken, daar kunnen we vanavond niet bij stil blijven staan, dat zou te veel tijd kosten, maar het mooie is dat in Genesis 3 ook al iets ligt opgesloten van de hoop. De hoop dat wij niet in ons gemankeerde mens zijn, in ons beperkte, zondige mens zijn, aan onszelf zijn overgeleverd. Maar God, dat God ons ook daaruit wil trekken, in en door Jezus Christus. Dat hij door het werk, door het verzoenend werk van Christus, ons wil verzoenen met hemzelf. Dat hij ons wil verzoenen met onze medemens. Dat hij ons wil verzoenen met de aarde waarop wij wonen. En dat Jezus Christus in die zin de belofte is van dat wat gebeurd is. Hij heeft verzoend, maar uiteindelijk ook de belofte van wat komen zal. Op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Dat ons mens zijn daar niet meer gemankeerd zal zijn. Maar dat wij daar inderdaad voluit beelddragers van God mogen zijn in alle heelheid, in al het vergeven zijn, in al het verzoend zijn. En ik denk als we zo naar ons mens zijn kijken, dan hoeft dat helemaal geen somber mensbeeld te zijn. Hè. Dat is wel eens de kritiek, Calvinisme, zwaar, zondig, zwart. Dat zal zo zijn, maar dat lijkt me niet terecht. Ik denk dat het juist iets is van, nee, het is het zoeken naar een reëel mensbeeld. We kunnen wel kijken naar het ideaal wat allemaal zou kunnen, de maakbare samenleving. Maar het is misschien wel zo als een collega formuleerde, als het gaat om Jasper S. Van Marianne Vaatstra, die verschrikkelijke moord van 20 jaar geleden. Alleen de theologie, alleen het geloof heeft daar misschien een antwoord op. Hoe een mens daartoe kan komen, tot zulke rare en verschrikkelijke dingen. Dat is misschien meer reëel. Niet somber, maar reëel. En het ideële van waar ligt dan onze hoop, dat is in Christus. Dat er iets zal zijn, dat er één is, waarin dat uiteindelijk ja, alles wat kapot is, weer bij elkaar zal komen en verzoend zal zijn. Goed, laten we vanuit die hoop leven en laten we vanuit die hoop ook ons lied nu zingen, gezang 210, over de paasmorgen, waar inderdaad dat graf, dat pot en pot dicht lijkt te zitten, waarin dat graf, waar die breuk zo beeldend in naar voren komt, waarin die breuk geheeld wordt.